Voor wat hoort wat, waarover had dat een debat 2 weken geleden op de boekenbeurs?
Ja, het ging over het boek van Patrick Janssens en hij begrijpt zijn eigen titel niet zo goed.
Hij begrijpt zijn eigen titel niet zo goed.
Ja.
Meneer de burgemeester, dat is zijn titel. Wat bedoelt zijn boek dus voor wat over?
Ja, de titel van het boek.
Ja.
Mijn kritiek is eigenlijk ten gronde dat ik vind dat als je...
Dat is Béa Cantillon, hè? Béa Cantillon.
...het verhaal houdt, dat je eerst, zeker als je aan de kant van de beleidsverantwoordelijke staat, dat je eerst de vraag moet stellen of dat hetgeen dat je aanbiedt, dus de voorwat, of dat dat wel voldoende goed is. En daar heb ik vele vragen bij. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het leefloon. Ja, dat is €750 voor een alleenstaande. En dan stel ik mij de vraag van ja, voor wat hoort wat, maar ik vind dat die voorwaard onvoldoende is ingevuld. Om het andere voorbeeld te nemen, dus het voorbeeld dat we ook net ook naar elkaar doorspelen voortdurend, werd ons trouwens ook eens de vraag gesteld waarom dat we altijd op hetzelfde voorbeeld terugkomen, namelijk die spijbelaars. Voor wat hoort dat? Ja. Mijn kinderen spijbelen niet. En dat is niet omdat ik een betere ouder zou zijn dan de ouders van de spijbelende kinderen. Dat is omdat de gezinssituatie goed is, omdat mijn kinderen naar goede school gaan, een parcours doorlopen dat goed loopt. Wie zijn die spijbelende kinderen? Patrick heeft ze genoemd daar straks. Dat zijn de plus 18-jarigen, dus dat zijn degenen die al vele jaren achterstand hebben opgenomen. Die zijn dus blijven zitten. Er zijn dus schoolraden geweest die beslist hebben, keer op keer, van die passeert niet, die blijft zitten. Die zakt af, die jongeren die geraken schoolmoe, die geraken gemotiveerd. Die zitten op de duur zitten die in een klas met snotaten, die vervelen zich steendood. Er zijn vaak kinderen van alleenstaande moeders die hard moeten werken en laat 's avonds thuiskomen. Ja, dat zijn omstandigheden die je in rekening moet brengen. En wat we de eerste vraag moeten stellen van als beleidsverantwoordelijke, als overheid, van hebben wij nu voldoende goed ons best gedaan om hier een voor wat hoort verhaal te houden?
Het grote is dat u zegt van ja, Patrick, je wil wel de sukkelaars responsabiliseren, maar je zou je ook moeten richten tot de rijken in de samenleving.
Ja, absoluut. Als nu het voorstel van de wachtlijnkering, dus een oud voorstel, hè, dat is al 25 jaar, maar zolang dat ik in het vak zit te horen dat het debat over die wachtlijnkeringen. Men kan het argumenteren om jongeren te activeren en te responsabiliseren om naar werk te zoeken. En ik denk dat een correct argument is. Alleen komt het voorstel altijd op tafel wanneer het bespaard wordt. Dus het voorstel heeft als eerste doelstelling, als het nu ter tafel ligt, ik weet niet, als het ter tafel ligt, dan is het de bedoeling om te besparen. Ja, dan. Je hebt gezegd, dan vind ik nog wel andere plaatsen waar je beter zou kunnen besparen. Maar ik begrijp ook waarom dat gebeurt, omdat je precies het verhaal schrijft vanuit de Antwerpse situatie, vanuit het Antwerpse sociaal beleid, en dat is bij definitie, dat is welzijnsbeleid. Dus je zit te kijken naar de zwakste groepen, en natuurlijk heb je daardoor een perspectief gecreëerd, waardoor dat de anderen niet in het vizier komen.
Dus jouw samenleving moet bereid zijn van behoorlijk zelf als samenleving ook te investeren in onderwijs, in kinderopvang, in een welzijnssector, in voldoende goede uitkeringen. Anders werkt dat niet. En dat is een van de thema's die ik een beetje behandel in mijn bijdrage. Als je dit halfslachtig doet en je zegt, oh, we gaan de mensen sterk aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, maar je zorgt er niet voor dat de achtergrondsituatie waarin de mensen die verantwoordelijkheid kunnen opnemen dat mogelijk maakt, en je zorgt bijvoorbeeld ook niet voor goed onderwijs van in de kleuterklas tot in de hogeschool of de universiteit, ja, dan ga je daar gewoon niet in lukken, dan faalt dat. En dat is het hele verschil. We zaten hier daarnet in een debat met een Brit, hè? En meneer Dolvin, dat is het hele verschil tussen, laten we zeggen, Noord-Europa en de Anglo-Saxische wereld. Zowel in Noord-Europa als in de Anglo-Saxische wereld heb je in de sociale politiek een nogal sterk beroep op arbeidsethiek en dus op eigen verantwoordelijkheid. Maar het verschil is dat men in Noord-Europa ook als overheid enorm veel mogelijkheden schept voor mensen en enorm veel ondersteuning biedt om die arbeidsethiek dan ook waar te maken. En daardoor is dat een succesverhaal. Terwijl dat in de Anglo-Saxische landen geen succesverhaal is geworden, die arbeidsethiek en die eigen verantwoordelijkheid. Kijk naar de fameuze onderkosten, hè, waar meneer Dolrymp het over heeft. En wij zitten ergens een beetje nergens, vind ik, in deze discussie, hoor, met onze traditie. En ik ben eerder wat een aanhanger, maar met nuance. Of laten we zeggen, ik vind eerder dat we wel wat kunnen gaan leren in Noord-Europa, waar men veel meer investeert, bijvoorbeeld in kinderopvang. Vergelijk de Zweedse budgetten met de Vlaamse budgetten. Medewerkers van BA hebben daar een heel punctueel onderzoek over gedaan. Dat moet dan een keer gaan bekijken, hè? Qua investering van de overheid. Maar anderzijds, in Noord-Europa, als je werkloos bent, men zich wel achter je vegen. Hè? Dus ze laten me niet meer rust, en terecht. Hè? En dus, dat evenwicht hebben ze daar gevonden, ook niet perfect hoor, wil men niet zeggen. En dat is het soort evenwicht dat je moet bereiken. Dat is inderdaad een evenwicht op een niveau waar mensen dan ook wel relatief veel bijdragen en belastingen betalen en ook wel willen betalen. En waarom doen ze dat dan? Omdat ze het gevoel hebben dat het geld dat ze in het bakje leggen niet noodzakelijk terugkomt bij hen zelf. Maar als het niet bij hen terugkomt, daar waar het terecht komt, het wel problemen helpt oplossen in plaats van emmers zonder bodem te vullen. Dat is eigenlijk een kritische opmerking die ik een beetje maak naar aanleiding van de titel. Als er voor wat hoort wat de mensen de indruk geeft dat de boodschap is, als Janneke iets geeft aan Mieke, dan moet Mieke een beetje later toch ook iets geven aan Janneke. Dat is niet het cement van de samenleving. Dat soort van simplistische kruideniers voor wat hoort wat is echt niet, in de feiten ook niet het cement van samenlevingen. Het cement van de samenleving is als Janneke iets in de pot legt en dan komt bij Mieke terecht. Maar Mieke, haar probleem wordt niet opgelost, ofwel omdat het niet goed aangepakt wordt, ofwel omdat Mieke er haar voeten aan veegt. Na een tijd ga Janneke zeggen, ik leg dat geld niet meer in dat bakje. En dat is wederkerigheid. Hij moet dat niet zelf terugzien, maar het probleem moet opgelost worden. Misschien over het punt dat Bea maakt. Daar verschillen we ook een beetje van mening, maar Bea heeft gelijk dat het wat een verschil in perspectief is. Hè? Bea is hier de socioloog. De sociologen zijn geroepen om te verklaren. En de sociologen zeggen, ja, we zien dat kinderen uit arme gezinnen minder goed studeren en meer spijbelen. En kinderen uit rijke gezinnen beter studeren en minder spijbelen. Dat is een verklaring en die heeft niks te maken met de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ouders. Zoals we zien dat waar er veel werkloosheid is, in België is er veel misdaad. Dat is perfect bewezen door Mark Hogan, een perfecte studie. Veel werkloosheid is veel misdaad. Bon. Oké. Okay. Dat is juist. Dat is socioloog. Maar de volgende vraag is, als je in een proces gaat waarbij je dit probleem aanpakt, kan je dan buiten een oproep ook tot eigen verantwoordelijkheid? Dat gaat niet. Als je in een klas staat, als leerkracht, je zit daar met die leerlingen, je moet inderdaad verdomd goed beseffen dat er leerlingen zijn in een moeilijke thuissituatie, en we hebben, chef Welles is hier, kan het getuigen, we hebben veel ingezet op projecten waarbij bijvoorbeeld leerkrachten in opleiding naar thuissituaties werden gestuurd, omdat we wilden dat ze inzagen hoe moeilijk sommige thuissituaties zijn. Maar die leerkracht die moet beroep doen op de eigen ambitie van de leerlingen om vooruit te geraken en om het te leren, en dus de eigen verantwoordelijkheid ook. Anders lukt dat onderwijsproces niet. Dat veronderstelt dat die oproep mijn verantwoordelijkheid. En dus ook een stuk beetje naar binnen. Ik heb inderdaad de maatregelen ingevoerd waarbij hardnekkige spijbelaars de studietoelagen konden verliezen. En dat wordt nu ook toegepast. Ja, waarom doe je dat? Je doet dat eigenlijk omdat je niet alleen wil preken, maar soms ook iets laten voelen. En je doet dat ook omdat je zegt, ja, als we geen medewerking hebben rond hardnekkig spijbelen, krijgen we het niet opgelost. En dus, zozeer als de socioloog terecht zegt, het is niet in het gezin van Lea Cantillo dat gespeeld wordt, maar in een ander gezin. Zozeer zegt de politicus, ja, maar als ik nu met die gezinnen dat wil oplossen, als ze daar hun verantwoordelijkheid niet voor nemen, gaat het ook niet lukken.
Ja. Ik ga afronden met een paar vragen aan de auteur van het boek. Ik weet dat de titel Voor wat hoort wat, die was er al heel vroeg in het proces. Achteraf is dat eigenlijk iets waar veel over is gediscussieerd. Hè? Ik hoor Frank van den Broeke daar iets over zeggen, professor Cantillon ook. Als je nu het boek opnieuw zou uitgeven, zou je dat dan onder diezelfde titel doen?
Absoluut. Ja, absoluut. Nee, in alle eerlijkheid, we hebben het boek gemaakt en ik ben ervan uitgegaan dat, dat over dat boek wat zou gediscussieerd worden binnen de sector. Dat er wat kritiek zou op zijn, dat er ook wat politiek debat over zou zijn, maar dat het eigenlijk snel weg zou zijn. En dat we eigenlijk dus verschenen, denk ik, april, mei ongeveer, of mei, juni. Dus zeggen we, oké, mensen nemen dat mee, lichte lectuur voor aan het zwembad. En na de vakantie zijn er andere dingen. En ja, ik heb gemerkt dat er is veel over het boek gesproken, er wordt nog altijd veel over gesproken. Ik heb gehoord dat er wat is bijgedrukt voor de boekenbeurs, dat is nog nooit gebeurd met een boek van mij. Er zijn veel besprekingen geweest, er is veel kritiek op geweest. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we dat boek een titel zouden gegeven hebben die intellectueler was en academischer, dat het allemaal niet zou gebeurd zijn. Dus ja, ik heb een paar jaar ook een ander vak gedaan en dat helpt dus. Maar ik denk ook dat eigenlijk, ik vind ook als je over dat soort ingewikkelde dingen praat, dat je toch ook een inspanning moet doen om het te vertalen op een niveau dat je daar een publiek debat over kan voeren met mensen die niet gespecialiseerd zijn in de sector. En ik vond het voorbeeld van Franka van Janneke en Nikke, vond ik eigenlijk een heel goede manier, want daar gaat het over. Het gaat effectief niet over het feit als Janneke iets aan Mieke geeft, moet Mieke iets u geven. Nee, maar als Janneke iets aan Mieke geeft, dan moet Mieke daar wel iets serieus mee doen. En dat is de voor wat hoort wat.